Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek De Belijdenissen van heilige Augustinus. Boek 8. Mijn God, ik wil met dankzegging uw barmhartigheden over mij gedenken en ze aan u belijden. Laat mijn gebeente overstroomd worden door liefde tot u en laat het zeggen, Heer, wie is aan u gelijk? Gij hebt mijn boeien verbroken. Laat mij u een offerande van lofprijzing brengen. Hoe gij die boeien hebt verbroken, ga ik nu vertellen. En al degenen die u aanbidden, zullen bij het horen daarvan zeggen, gezegend zij de Heer, in de hemel en op de aarde. Groot en wonderlijk is zijn naam. Diep in mijn binnenste hadden zich uw woorden gehecht en aan alle kanten werd ik door u omschanst. Ten aanzien van uw eeuwig leven had ik zekerheid. Ik had het weliswaar in een raadsel gezien en als in een spiegel. Maar toch was iedere twijfel uit mij weggenomen over de onbederfelijke substantie waaruit alle substantie haar herkomst had. Wat ik verlangde, was niet meer zekerheid over u te krijgen, maar vaster in u gevestigd te zijn. Ten aanzien van mijn eigen tijdelijke leven bleef echter alles nog wankel en onzeker, en mijn hart moest nog gezuiverd worden van de oude zuurdeesem. Ik beaamde wel de weg, de heiland zelf, maar ik zag er nog tegenop over de smalle stukken van die weg te gaan. En gij hebt mij de gedachte ingegeven, en zij leek goed in mijn ogen, dat ik mij zou wenden tot Simplicianus. Deze maakte op mij de indruk een goed dienaar van u te zijn, en uw genade straalde in hem. Ik had ook gehoord dat hij van jongs af in vrome toewijding aan u geleefd had. Toen was hij al op jaren, en ik veronderstelde dat hij in zijn lange leven, waarin hij met zoveel ijver uw weg had gevolgd, wel veel ervaren en veel geleerd moest hebben, hetgeen ook inderdaad het geval was. Uit die ervaring zou hij, naar ik hoopte, kunnen putten wanneer ik hem mijn moeilijkheden voorlegde, zodat hij mij kon zeggen wat voor iemand in mijn toestand de geëigende wijze was om uw weg te bewandelen. Ik zag namelijk een kerk vol mensen, en de een ging zus, de andere zo. Wat mij betreft, ik was niet langer tevreden met wat ik in de wereld deed, en ik voelde het als een zware last, nu mijn begeerten mij niet meer, zoals vroeger, met de hoop op eer en geld bleven aanvuren, om die drukkende slavendienst te blijven verduren. Ik vond namelijk in die dingen al geen genoegen meer, als ik ze vergeleek met uw lieflijkheid en de luister van uw huis dat ik lief had. Ik bleef echter nog wel met taaie banden gebonden ten aanzien van de vrouw, en de apostel verbood mij ook het huwelijk niet, al spoorde hij tot iets beters aan, omdat hij het liefst wilde dat alle mensen waren zoals hij zelf. Maar ik, te zwak, ik bleef de weg van de geringste weerstand verkiezen, en vanwege dit ene punt vond ik ook verder geen houvast en bleef ik maar sukkelen, verteerd door zorgen die mij verlamden. Ook in andere dingen immers die ik eigenlijk niet wenste te aanvaarden, moest ik mij wel schikken naar het leven als gehuwd man, waartoe ik mij bereid had verklaard en mij had gebonden. Wel had ik uit de mond van de waarheid gehoord dat er eunuchen zijn die zichzelf ontmand hebben omwille van het Rijk der Hemelen. Maar er staat bij, wie het vatten kan, die vatte het. Ijdel zijn ongetwijfeld alle mensen in wie geen weten van God is en die niet in staat zijn geweest om uit de goede dingen die ze zien, hem te vinden die is. Dat was echter al niet meer de ijdelheid waar ik mij in bevond. Ik was die te boven gekomen en op het getuigenis van al het geschapene had ik u gevonden als onze schepper, als ook uw woord dat bij u God en met u één God is. Het woord waardoor gij alles hebt geschapen. Daarnaast bestaat er ook nog een ander soort onvromen. Het zijn degenen die, God wel kennende, hem toch niet als God verheerlijkt hebben of hem dank hebben gebracht. Ook bij dat soort was ik terechtgekomen en uw rechterhand heeft mij opgebeurd en gij hebt me daar weggehaald en op een plaats gezet waar ik kon genezen, omdat gij tot de mens gezegd hebt, zie, vroomheid is wijsheid. En ook, wens niet wijs te lijken, want terwijl ze zeiden wijs te zijn, werden ze dwaas. Ik had reeds de kostbare parel gevonden. Nu diende ik al wat ik had te verkopen en die parel te kopen. En ik bleef maar aarzelen. Ik wendde me dus tot Simplicianus, die van de toenmalige bisschop Ambrosius, toen deze de genade ontving, de vader was geweest en die door Ambrosius ook als een vader vereerd werd. Ik vertelde hem de omwegen van mijn dwaaltocht. Zodra ik er gewag van maakte dat ik bepaalde boeken van de Platonisten had gelezen, in het Latijn vertaald door Victorinus, eertijds rector van de stad Rome, van wie ik had gehoord dat hij als christen was gestorven, feliciteerde Simplicianus mij ermee dat ik niet terecht was gekomen bij de geschriften van andere filosofen die volstaan met misleiding en bedrog volgens de beginselen van deze wereld, terwijl in de werken van de Platonisten, naar zijn mening, op allerlei manieren God en het woord van God te verstaan werden gegeven. En om mij aan te sporen tot de nederigheid van Christus, die voor de wijzen verborgen en aan de kleinen geopenbaard is, haalde hij vervolgens persoonlijke herinneringen op aan Victorinus, die hij tijdens zijn verblijf in Rome van nabij had gekend. Daarbij vertelde hij me dingen over hem die ik niet onvermeld wil laten. Het is namelijk een verhaal dat een uitnemende gelegenheid biedt om u, de lof van uw genade, te belijden. Het verhaal hoe die bejaarde man, een groot geleerde en eminent kenner van alle vrije kunsten, een man ook die zoveel van de filosofen had gelezen en kritisch beoordeeld, de leermeester van al die prominente senatoren, die zelfs als huldeblijk voor zijn voortreffelijk onderwijs een standbeeld op het Forum Romanum had verdiend en gekregen, in de ogen van de burgers van deze wereld iets zeer uitzonderlijks. De man die tot op die leeftijd een vereerder van de afgodsbeelden was geweest en een deelnemer aan de heiligschennende ceremonies, waar toen vrijwel heel de Romeinse aristocratie zo hoog mee wegliep. Vervuld van Osiris en van de vreemde gedrochten van goden van allerlei ras en van de blaffer Anubis, goden die eens de wapenen hadden gevoerd tegen Neptunus, Venus en Minerva en die toen al werden aangeroepen door dat Rome dat hen had overwonnen. Goden waarvoor die oude Victorinus gedurende zoveel jaren met indrukwekkend stemgeluid gepleit had. Hoe diezelfde man zich niet heeft geschaamd een jongere van uw Christus te zijn, een nieuwgeboren kind van uw waterbron, en hoe hij zijn nek heeft gebogen voor het juk van de nederigheid en zijn voorhoofd heeft onderworpen om de smaad van het kruis te aanvaarden. O Heer, Heer die de hemelen hebt doen neigen en naar omlaag zijt gedaald, die de bergen hebt aangeraakt en zij zijn gaan roken, wat zijn de wegen geweest waar langs gij zijt doorgedrongen tot in dat hart? Hij las geregeld aldus het verhaal van Simplicianus in de Heilige Schrift en alles wat christelijke literatuur was, zocht hij met grote ijver op en bestudeerde hij. En tegen Simplicianus placht hij te zeggen, niet in het publiek, maar in hun meer persoonlijke en vertrouwelijke gesprekken, heus, ik ben al christen. Dan antwoordde Simplicianus, dat zal ik niet geloven en ik zal je ook niet onder de christen rekenen, alvorens ik je in de kerk van Christus zie. Waarop Victorinus hem dan uitlachte en zei, de muren maken dus de christenen. En dat bleef hij steeds maar zeggen, dat hij al christen was, en Simplicianus gaf dan telkens datzelfde antwoord, waarop dan dat grapje over de muren steeds weer door de ander herhaald werd. De zaak was namelijk dat Victorinus er tegen opzag zijn vrienden voor het hoofd te stoten, de hoovaardige demonenverheerders, vanaf de hoogte van hun Babylonische waardigheid, die zoiets was als de ceders van de Libanon. Door de Heer nog niet verbrijzeld, zou de vijandigheid zwaar op hem neerstorten, meende hij. Maar nadat hij al lezend en verlangend vastheid had ingeademd en bevreesd was gaan worden dat hij door Christus zou worden verloochend ten overstaan van de heilige engelen, indien hij zelf vreesde hem ten overstaan van de mensen te belijden, en nadat hij zichzelf was gaan zien als het voorwerp van een zware aanklacht, indien hij zich schaamde over de heilige tekenen van de nederigheid van uw woord, en zich niet schaamde over de heiligschennende ceremonies voor de hoovaardige demonen die hij als hun hoovaardige navolger had aanvaard, werd hij schaamteloos tegenover de waan en schaamrood tegenover de waarheid. En zei hij ineens, op een onverwacht moment, tegen Simplicianus, volgens diens eigen verhaal, kom, laten we naar de kerk gaan, ik wil christen worden. Simplicianus, buiten zichzelf van vreugde, toog met hem op weg. Toen hij dan de eerste heilige tekenen van het catechumenaat ontvangen had, gaf hij zich niet lang daarna ook op om door het doopsel wedergeboren te worden, tot verbazing van Rome, tot vreugde van de kerk. De hoovaardigen zagen het woedend aan. Zij knarsten met hun tanden en kwijnden weg. Maar voor uw dienaar was God de Heer zijn hoop en hij bekommerde zich niet om waanbeelden en leugenachtige dwaasheden. Toen dan tenslotte het ogenblik van de openbare geloofsbelijdenis was aangebroken, in Rome is het de gewoonte dat degenen die tot uw genade zullen komen, deze afleggen volgens een vaste, van buiten geleerde tekst, waarbij ze plaatsnamen op een verhoog ten overstaan van het gelovige volk, werd door de priesters aldus Simplicianus' verhaal aan Victorinus aangeboden om de geloofsbelijdenis in een meer besloten kring af te leggen, zoals dat wel meer placht te gebeuren bij mensen van wie men veronderstelde dat ze er verlegen en nerveus onder zouden worden. Victorinus gaf er evenwel de voorkeur aan zijn heil te aanschouwen van de heilige gemeente uit te spreken. In de retorica immers, die hij had onderwezen, had het heil niet gelegen en desondanks had hij daarvoor in het openbaar gesproken. Hoeveel te minder diende hij zich dus verlegen te voelen tegenover uw zachtmoedige kudde bij het openlijk uitspreken van uw woord. Hij die met zijn eigen woorden niet verlegen had gestaan tegenover de scharen van de verdwaasden. Zo besteeg hij dus het verhoog om zijn belijdenis af te leggen. En met dat hij dit deed, riepen al degenen die hem kenden elkander zijn naam toe met een klank van gelukkige vreugde. En wie kende hem daar niet? Met gedempte klank weerklonk het uit de monden van al de aanwezigen tezamen verheugd, Victorinus, Victorinus. En zo ineens, als ze zich opgetogen lieten horen omdat ze hem zagen, zo ineens werden ze ingetogen stil omdat ze hem wilden horen. Hij sprak de woorden van het ware geloof met ongemene overtuiging uit en zij allen wilden hem grijpen en in hun hart sluiten. En zij grepen hem ook met hun genegenheid en hun vreugde. Dat waren de handen waar ze mee grepen. Goede God, wat heeft er in de mens plaats dat hij zich meer verheugt over het heil van een ziel waaraan gewanhoopt is of die uit een groter gevaar bevrijd is dan wanneer hij altijd hoop had gehad of wanneer het gevaar geringer was geweest. Ook gij, immers, barmachtige Vader, verheugt u meer over één boetvaardige dan over 99 rechtvaardigen die geen boetvaardigheid nodig hebben. En wij ook horen met groot genoegen toe wanneer wij horen hoe het schaap op de verrukte schouders van de herder huiswaarts wordt gedragen nadat het verdwaald was, en hoe de drachme naar uw schatkist wordt teruggebracht, terwijl de geburen delen in de vreugde van de winster, en tranen schieten ons in de ogen van vreugde bij de feestelijke viering in uw huis, wanneer door het verhaal wordt voorgelezen van uw jongste zoon, omdat hij dood was en weer levend is geworden, verloren was en weer gevonden is. Dan verheugt gij u namelijk in ons en in uw engelen, die heilig zijn door de heilige liefde. Want gij zijt altijd dezelfde, gij die altijd op dezelfde wijze de dingen kent die niet altijd en niet op dezelfde wijze zijn. Wat heeft er dus in de ziel plaats wanneer ze meer vreugde beleeft aan het vinden of terugkrijgen van wat haar lief is, dan ze zou beleefd hebben wanneer ze dat dierbare altijd was blijven bezitten? Ook alle andere dingen immers getuigen daarvan, en aan alle kanten zijn er getuigenissen te over die luid roepen: zo is het! Een zegevierende veldheer houdt zijn triomftocht. Hij zou niet gezegevierd hebben als hij niet had gestreden. En hoe groter het gevaar in de strijd is geweest, des te groter is de vreugde bij de triomf. Een storm slingert de schepelingen heen en weer en bedreigt hen met een schipbreuk. Allen zien bleek van de dreigende dood, maar dan bedaren hemel en zee en zijn zij diep verheugd, omdat ze diepe angst zijn geweest. Iemand die ons lief is, ligt ziek. Zijn pols vertelt dat het er slecht mee staat. Allen die zijn behoud wensen, zijn in de geest mee ziek. Het loopt goed met hem af, en hij wandelt nog niet eens met zijn vroege krachten rond. Of er ontstaat al een vreugde, zoals er niet geweest is, toen hij vroeger gezond en krachtig rondwandelde. Ja, die genoegens van het menselijk leven worden door de mensen zelf gezocht, met behulp van onaangenaamheden die hen niet onverwacht en tegen hun wil overvallen, maar die ze wetens en willens teweegbrengen. Aan eten en drinken is geen enkel genoegen als de onaangenaamheid van honger en dorst er niet aan vooraf gaat. Drinkers eten zelfs een bepaald soort zoute hapjes om een onprettige branderigheid te laten ontstaan. Doordat het drinken die branderigheid blust, ontstaat er genoegen. Zo is het ook een vast gebruik geworden dat verloofde bruiden niet op staande voet ten huwelijk worden gegeven. De echtgenoot, zo vreest men, zou geen waarde hechten aan de vrouw die hem zomaar is gebracht en die hij als bruidegom niet verlangend heeft verwacht. Zo gaat het bij een minderwaardig, verfoeilijk plezier. Zo bij een genoegen dat toegestaan en geoorloofd is, zo daar waar alleen de ongerepte adeldom van de vriendschap in het spel is, zo ook bij hem die dood was en weer levend is geworden, die verloren was gegaan en weer gevonden is, overal wordt een grotere vreugde voorafgegaan door een grotere zwaarigheid. Wat heeft dat te betekenen, Heer mijn God? Gij zelf zijt voor uzelf toch een eeuwige vreugde en rondom u zijn bepaalde wezens die altijd verheugd zijn om u. Wat heeft het dan te betekenen dat dit deel hier van de realiteit, die wisseling vertoont van neergang en opgang, van storingen en verzoeningen? Is dat soms de maat en de ziens en de zijnswijze van deze realiteit en hebt gij haar dat en dat alleen maar toebedeeld toen gij van de hoogste hoogten der hemelen tot de diepste diepten der aarde, van het begin tot het einde der eeuwen, van de engel tot het wormpje en van de eerste beweging tot de laatste, al de soorten van de goede dingen en al uw rechtvaardige werken, één voor één, op hun eigen plaatsen zetten en één voor één, op hun eigen tijden ten uitvoer bracht. O, wat zijt gij hoog in de hoogten en diep in de diepten, en nergens verwijdert gij u, en wij keren zo moeilijk tot u weer. Ach toe, Heer. Toe, wek ons op en roep ons terug. Zet ons in vuur en grijp ons, word gloed en word lieflijkheid. Laat ons lief hebben, laat ons rennen. Zijn er niet velen die uit een diepere onderwereld van blindheid dan Victorinus naar u terugkomen en tot u naderen en door het licht beschenen worden en het licht ontvangen, dat hen die het ontvangen van u het vermogen doet krijgen om uw zonen te worden. Maar wanneer ze bij de mensen minder bekend zijn, is er minder vreugde over hen, tot zelfs bij degenen die hen kennen. Want een met velen gedeelde vreugde is ook bij ieder afzonderlijk overvloediger. Omdat de mensen elkander in gloed zetten en aan elkanders vuur ontvlammen. En omdat zulke bekeerlingen bij velen bekend zijn, geven ze vervolgens ook aan velen een gezaghebbend voorbeeld om het heil te zoeken en gaan zij voor waar velen zullen volgen. Zo komt het dat ook degenen die hen zijn voorgegaan zich bijzonder over hen verblijden, omdat ze zich niet over hen alleen verblijden. De gedachte moet immers verre zijn dat in uw tent een persoonlijke voorkeur zou gelden voor de rijken boven de armen of voor de aanzienlijken boven de onaanzienlijken. Gij hebt immers veel eer het zwakke van de wereld uitverkoren om het sterke te beschamen en het onaanzienlijke van deze wereld en het verachtelijke en dat wat niets is, hebt gij, als was het iets, uitverkoren om te niet te doen wat iets is. En nochtans heeft dezezelfde man, de minste van uw apostelen, door wiens tong gij die woorden hebt laten klinken, op het ogenblik waarop de proconsul Paulus, wiens hoogmoed door zijn soldatenmoed was verslagen, onder het zachte juk van uw Christus was doorgezonden en een onderdaan van de grote koning was geworden, er ook zelf genoegen in gevonden om als een eervolle herinnering aan een zo bijzondere overwinning Paulus te heten in plaats van zijn vroegere naam Saulus. De vijand wordt namelijk zwaarder verslagen in degene die hij vaster in zijn macht heeft en door wiens toedoen hij meer mensen in zijn macht heeft. Welnu, hij heeft de hoge stegenen meer in zijn macht uit hoofde van hun bekendheid en hij heeft door hun toedoen meer mensen in zijn macht uit hoofde van hun gezag. En met hoe meer verering er dus gedacht werd over het hart van Victorinus, dat door de duivel als een onneembare sterkte bezet was, en over de tong van Victorinus, dat scherpe en machtige wapen waarmee hij velen had omgebracht, des te uitbundiger moesten uw zonen zich verblijden, omdat onze koning de sterke had gebonden en omdat ze zagen hoe zijn ruisraad hem werd ontnomen en gereinigd en dienstbaar gemaakt aan uw eer en nuttig werd voor de Heer en geschikt tot ieder goed werk. Maar nadat mij door uw dienaar Simplicianus dat verhaal over Victorinus was gedaan, schoot ik in vuur en vlam om hem na te volgen. Dat was trouwens ook de bedoeling geweest waarmee Simplicianus het verteld had. Toen liet hij er ook nog het verhaal op volgen hoe in de dagen van keizer Julianus een wet werd uitgevaardigd waardoor aan christenen het onderwijzen van literatuur en retorica werd verboden en hoe Victorinus zich bij die gelegenheid schikte naar die wet en liever de praatschool liet varen dan uw woord waardoor gij de tongen van kinderen welsprekend maakt. Nadat ik dit had gehoord, leek hij mij nog meer een gelukkig dan een dapper man, gelukkig vanwege de gelegenheid die hij gevonden had om zich vrij te maken voor u. Dat was ook hetgene waar ik naar verzuchtte. geboeid als ik bleef, niet in het ijzer van een ander, maar in mijn eigen ijzeren wil. Mijn wil werd beheerst door de vijand en hij had mij daar een keten uitgesmeed en mij vastgekluisterd. Want uit verkeerdheid van de wil is de wellust ontstaan en door het dienen van de wellust, de gewoonte en bij gebrek aan weerstand tegen de gewoonte, de dwingende noodzaak. En dit waren, om zo te zeggen, de ineengeschakelde ringen, daarom heb ik het een keten genoemd, waarmee een harde slavernij mij gekluisterd hield. De nieuwe wil echter, die ik begonnen was te hebben, de wil om u onbaatzuchtig te dienen en u te genieten, o God, gij enige zekere heerlijkheid, die wil vermocht nog niet de overhand te krijgen op de vroeger wil, die door de langdurige gewoonte sterk was geworden. En zo bevonden zich die twee willen van mij, één oud en één nieuw, één vleeselijk en één geestelijk, met elkander in tweestrijd, en verstrooiden ze mijn ziel door hun onenigheid. Zo ging ik uit de ervaring met mezelf dat woord begrijpen dat ik had gelezen, over het vlees dat begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Ik was in allebei zeker, maar ik was toch meer ik in datgene wat ik in mij goedkeurde dan in datgene wat ik in mij afkeurde. In dat laatste was namelijk al meer niet ik, omdat ik het voor een groot deel onwillens leed, maar dan dat ik het willens deed. Nochtans was door mijn eigen toedoen de gewoonte agressiever tegen mij geworden, omdat ik willens was gekomen waar ik toch niet had willen komen. En wie had rechtens bezwaar kunnen opperen wanneer de zonde van de zondaar gevolgd werd door diens gerechte straf? Ook mijn vroegere excuus had ik al niet meer, toen ik placht te menen dat de reden waarom ik nog niet de wereld versmaadde en u diende, hierin was gelegen dat het achterhalen van de waarheid voor mij een onzeker iets was. Ook op dit punt had ik immers al zekerheid. Als ik bleef weigeren in uw dienst te treden, dan kwam dat omdat ik nog aan de aarde zat gebonden en even bang was om van alle banden bevrijd te worden als een mens bang behoort te zijn om gebonden te zitten. Zo liet ik me door de last van de wereld met welbehagen neerdrukken, op dezelfde manier als dat vaak met de slaap gebeurt. En de gedachten waarmee ik mij naar u richtte, waren zoiets als de pogingen van mensen die wel wakker willen worden, maar zich dan toch door hun diepe slaap laten overmannen en er weer in terugzinken. En zoals er geen mens is die altijd door zou willen slapen en naar het gezonde oordeel van alle mensen de wakende toestand de voorkeur verdient, terwijl nochtans de mens, als de loomheid zwaar in zijn leden zit, veelal het ogenblik uitstelt om de slaap van zich af te schudden en dan van die slaap, die hem al mishaagt, met meer behagen geniet, al is de tijd van opstaan ook gekomen, zo verging het ook mij. Ik hield het stellig voor, beter mij aan uw liefde gewonnen te geven dan naar de wil van mijn eigen begeerte te blijven leven. En toch, het eerste leek mij goed en overwon mij. Het tweede leek mij prettig en bond mij. Want ik wist geen antwoord wanneer gij tot mij zei: word wakker, gij die slaapt, en rijs op uit de dood, en Christus zal u verlichten. En als gij mij op alle mogelijke manieren liet zien dat uw woorden waarheid waren, wist ik helemaal geen antwoord meer, overtuigd als ik was door hun waarheid. Ik bracht alleen maar wat trage slaper geworden uit. Dadelijk, ja, dadelijk, laat me nog eventjes. Maar dat dadelijk, ja, dadelijk, vond geen eind in een daad. En dat laat me nog eventjes liep op tot een lange tijd. Vergeefs was ik naar de inwendige mens met uw wet ingenomen, aangezien een andere wet in mijn ledematen zich weerde tegen de wet van mijn geest en mij gevankelijk bracht onder de wet van de zonde in mijn ledematen. De wet van de zonde is namelijk de gewelddadigheid van de gewoonte, waardoor de geest, ook al wil hij het niet, wordt getrokken en vastgehouden. En hij verdient dat door met zijn wil in die gewoonte te geraken. Wie had dus mij, rampzalige, uit het lichaam van deze dood kunnen verlossen, tenzij uw genade door Jezus Christus onze Heer? Hoe gij mij dan uit de boei van de behoefte aan de geslachtsgemeenschap, een boei waar ik vast in gekluisterd zat, en uit de slavendienst van de wereldse bezigheden hebt bevrijd, ik ga het nu vertellen en aan uw naam belijden, Heer, mijn helper en mijn verlosser. Terwijl ik mijn gewone gang bleef gaan, groeide mijn benauwenis en bleef ik dag aan dag tot u verzuchten. Ik bezocht ook uw kerk, voor zover mij tijd restte van de bezigheden onder wier drukkende last ik kreunde. In mijn gezelschap bevond zich daarbij Alypius, die voor de derde maal assessor was geweest en nu geen rechtskundige arbeid te doen had, in afwachting van mensen aan wie hij zijn adviezen weer kon verkopen, zoals ik bekwaamheid in het spreken verkocht, voor zover die althans door onderwijs medegedeeld kan worden. Wat Nebridius betreft, die had er terwille van onze vriendschap in toegestemd als hulpleraar op te treden bij ons aller goede vriend Verecundus. Deze Verecundus, een Milanees en aldaar als grammaticus werkzaam, had een betrouwbaar assistent dringend nodig en had er uit onze kring met aandrang één gevraagd, ja, krachtens het recht van onze vriendschap geëist. Wat Nebridius had aangetrokken, was dus niet het verlangen naar materiële voordelen, want met zijn kennis had hij desgewenst een belangrijker plaats kunnen innemen, maar hij had uit vriendelijke welwillendheid ons verzoek niet willen afwijzen, een aardige en inschikkelijke vriend als hij was. Hij vervulde overigens die taak met veel voorzichtig beleid en was ervoor op zijn hoede met personen in aanraking te komen die volgens deze wereld wat meer te betekenen hadden. Aldus vermeed hij alle verontrusting van zijn geest die hij vrij wilde hebben en zoveel mogelijk uren onbezet wilde laten om iets op het gebied van de wijsheid na te zoeken of te lezen of te horen. Wij zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit het boek 8 van de belijdenissen van heilige Augustinus.